Ik heb wat mededelingen namens de kerkenraad. En dat zijn de volgende. Eerst de huwelijksafkondiging van Jan Willem Albertus van Hunnek, driemaster 38. En Elisabeth Lydia Schuurman, anker 3. Ze gaan trouwen op woensdag 25 april. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 7 uur in onze Pnio-kerk. De collectes, de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas, en uitgang voor het bouwfonds. Na de dienst is er koffiedrinken voor wijk 1 in de kelder van de kerk. De JV's Credo en Pro Christo nodigen u en jou uit om vanavond met hen na te denken over het thema discipelschap. Volgende week zondag is er in de morgendienst bevestiging van ambtsdragers. En de schriftlezing voor deze dienst is Efeze 1 en daarvan vers 15, daar beginnen we. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Dus Efeze 1 vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Dat waren de afkondigingen. We zijn bijeen op deze zondag na Pasen. We zijn afhankelijk van de levensvorst. Dat willen we ook uitspreken aan het begin van ons samen zijn. En dat zeggen we al dus. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. En God groet de gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor de troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. Die bekende versen uit Psalm 84, waar het gaat over mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Nou, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat willen we gaan zingen met Psalm 84, de versen 1 en 2. We zullen nu gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God. We willen ook luisteren naar de samenvatting daarvan. In antwoord daarop willen we zingen uit Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen. Psalm 130, daarvan het eerste vers in antwoord op de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dat zijn de eerste vier. Die gaan over onze omgang met God. Dan komen de laatste zes geboden en die gaan over onze omgang met de naaste. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die heeft er een samenvatting van gegeven, ook in die twee groepen geboden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De schriftlezing voor deze dienst is zojuist genoemd, Efeze 1. We beginnen bij vers 15. We lezen door in hoofdstuk 2 tot en met het 10e vers. Dus Efeze 1 vanaf vers 15. Daar lezen we in de Bijbel het woord van God, het volgende. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloven in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze dienst, zo kort op Pasen, kunt u vinden in hoofdstuk 2... Allereerst vers 1, ik lees u en jou dat vers nog een keer voor. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. En dan gaan we verder in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. En vers 5, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat is de tekst voor deze dienst. Daar gaan we met elkaar over nadenken. We gaan eerst de Heere bidden om zijn hulp en zijn zegen daarbij. Zowel voor u als u luistert, als voor mij als ik preek. We zijn daarin gelijk. Afhankelijk van één en dezelfde geest. Wij willen, als we gaan bidden, ook voorbeden doen. Voorbeden voor broeder H. van den Arend, Pollux 45. Hij wordt komende week aan zijn rug geopereerd. In het ziekenhuis Gelderse Vallei. We denken ook aan broeder J. de Maar van Polster 46. Hij is vanwege benauwdheid voor observatie opgenomen in het ziekenhuis van Nieuwegein. We willen ook denken aan Noord-Korea. Politieke en economische situatie. Hieronder heeft de bevolking, met name ook christenen, erg te lijden. En we willen daar ook voor bidden. In de dankzegging willen we denken aan Tijn Griffioen, Roggeveld 43. Hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Utrecht. En wij willen daar de Heer ook voor danken. We zullen samen bidden. Ja, heren, dat hebben we aan het begin van deze dienst gezongen, dat u leeft. En daar hebben we een aantal dagen over nagedacht met Pasen en daar willen we nu nog weer eens onze aandacht aan geven. Dat u leeft. Dat u bent opgestaan uit de dood. Nu is het eigenlijk elke zondag een beetje Pasen. Denken we elke zondag wel aan dat machtige feit dat u bent opgestaan uit de dood en dat u leeft. Maar zo met en rondom Pasen spreekt het des te meer aan. Heren, wij willen u daarvoor danken dat we hier kunnen zijn en dat we daar aan kunnen denken en dat we daarover kunnen hebben met elkaar. Pasen, dat u leeft. Want heren, wat is dat een groot goed. Dat u niet leeft en u zelf hebt teruggetrokken in de hemel en zich niet meer aantrekt van ons hier op deze aarde. U zet daar een huis neer en dan mochten we naar binnen. En dat is een woning van u, de kerk, het huis van God. Omdat de God die leeft mensen wil ontmoeten en niet zomaar, maar die aan onze ziel het leven geeft. En dat is de bedoeling van ons samen zijn. Dat we tot leven komen als we dood zijn in de zonde en de misdaden. Maar ook dat dat leven elke keer weer opnieuw wordt in stand gehouden door u als u het hebt gegeven. En dat doet u nu als de levende. En daarom zet u een huis neer en daarom nodigt u ons uit om daar te komen. En daarom zijn we ermee verbonden, waar we ook meeluisteren. Dat is een zegen. Een zegen dat u dat leven van uzelf niet voor uzelf houdt, maar dat u dat uit wilt delen aan mensen ja, die vanuit zichzelf dood zijn. We hebben naar uw wet geluisterd, we hebben de samenvatting gehoord. Heren, wilt u al het zondige vergeven, dat alles wat ons doet denken aan die woorden in de tekst over overtredingen en over zonde. Die hebben wij ook. Dat zegt die wet en de samenvatting daarvan op een heel duidelijke wijze tegen ons. Heren, wilt u uit genade bij ons zijn? En uit genade ons een goede dienst geven. Uit genade erbij zijn als het woord wordt verkondigd. Als we het woord brengen en als we naar het woord luisteren. Wilt u geven één en dezelfde Heilige Geest op de preekstoel en eronder. Opdat we toch ook dat ontvangen wat u met uw wat u door uw geest hebt laten opschrijven in de Bijbel. En waar we over na willen denken. Dat wij ook mee opstaan en daarin versterkt mogen worden. Mee opstaan met de Heere Jezus Christus. Heren, wij willen u vragen of u wil zijn met allen die ergens zijn samengekomen hier in Veenendaal. De kerken die hier zijn. Wij willen u bidden, als ze ook samenkomen, dat u daar ook uw koninkrijk uitbreidt. En dat zondaren daar ook mogen opstaan, uit de dood tot het leven, en ook versterking daarvan mogen ondervinden. Wij bidden dat voor kerken in ons land. Wij bidden dat voor ons kerkverband. We bidden dat voor andere kerkverbanden. Wij willen u vragen dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. We denken aan Noord-Korea. En we willen u vragen, in de politieke en economische situatie al daar, wilt u de bevolking helpen, leiden? En wilt u regering wijsheid geven? En wilt u een regering dat geven wat ze nodig heeft om te kunnen regeren, om goed te kunnen regeren, om het zo te doen zoals u dat van hen vraagt? Hoe kan dat anders gaan? Hoe kunnen mensen moeilijk doen, ook voor hun bevolking? Wij willen u bidden of u bij de bevolking wil zijn, in het bijzonder ook bij de christenen. Wilt u ze helpen? Wij kunnen in alle vrijheid bijeen zijn. Heren, wat een groot goed is dat. Als we dat vergelijken met hele andere landen waar dat allemaal niet zo kan, dan willen we u vragen, Heren, houd ze staande daar in de verdrukking. Wij willen u bidden. Zoals we hier zijn. Voor elkaar. Maar ook voor de luisteraars thuis. Wij willen u bidden voor jongeren, voor ouderen. We willen u bidden, wat kan er al niet zijn in het leven van mensen aan hun zorgen en aan hun problemen? Wilt u nu als de levende daar middenin komen staan? En laten blijken dat u de levende bent. Ook bij broeder van der Arend, als hij in de komende week aan zijn rug geopereerd zal moeten worden. Als u daar nou bij bent. Wij danken u voor de artsen, wij danken u voor de kunde in het ziekenhuis. Maar wilt u er ook bij komen? En wilt u de handen zegenen van de dokter, van de chirurg? En wilt u geven dat het een goede operatie mag zijn? We willen u ook bidden voor broeder De Maar. Als je opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan willen we u bidden dat de observatie daar ook dat mag opleveren wat nodig is voor zijn gezondheid. En dat er iets uit mag komen waar dan verder op doorgeborduurd kan gaan worden wat goed voor hem is. Als het allemaal wat tegenvalt, wilt u dan ook kracht geven en de wijsheid geven om dat in uw handen neer te mogen leggen? Heren, wij danken u dat Tijn Griffioen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u dat hebt gegeven, daar willen we u voor danken. Met degene die om hem heen staan, wij danken u daarvoor dat u dat geeft. En wilt u verder ook nabij zijn. Want uit een ziekenhuis komen is één. Maar de gezondheid gaat verder ook weer thuis. En wilt u die van Tijn dan ook goed in de gaten houden. Wij bidden u. Wilt u als de koning van de kerk ons gebed horen? Wilt u als de koning van de kerk, die weet wat we nodig hebben, dat geven, dat wat u voor ons hebt, verdient aan het kruis op Golgotha. En als de levende bent u het aan het uitdelen. Zegen anderen, maar ook ons. Uit genade. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen als inleiding op de prediking vanuit Psalm 118. Psalm 118. En daarvan willen we dan zingen vers 7 en vers 13. 118 vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang. En het 13e, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 36. Daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36. En daarvan het derde vers in antwoord op de prediking. Gemeente des Heren, gasten, alle met ons verbonden. Het is op 10 oktober 2010 dat in Chili 33 mijnwerkers worden gered. Ze worden persoon voor persoon naar boven gehaald. Ze zaten vast in de San José-mijn in Chili. Een hele grote reddingsoperatie werd op touw gezet toen de mijn was geëxplodeerd en de mijnwerkers niet meer naar boven konden. En 2 maanden lang werd de wereld bezig gehouden met: gaat die reddingsoperatie nou lukken? Of mislukt het uiteindelijk toch? Kunnen ze naar boven komen of moeten ze daar beneden blijven? Met alle gevolgen van dien. En het is op 10 oktober dat de mensen daaromheen, daar waar die mijnwerkers naar boven komen, helemaal uitzinnig worden van vreugde. Het is gelukt. Er staan dan zo'n meer dan 1000 journalisten. En ze worden daar uitzinnig van vreugde als het lukt om die mensen zo diep uit de aarde naar boven te krijgen. Nou, eigenlijk kan dit beeld wel dienen voor die moeilijke zinnen die we voor ons hebben in onze tekst. Om het wat uit te leggen. Om daar ook bij uit te komen waar het in die zinnen bij uitkomt. Wat zou dat nou mooi zijn? Als dat nou het uiteindelijke is van deze preek. Dat er in ons leven, in dat van jou, van mij, van u. Dat wonder, hè? Die uitzinnigheid, die merk je hier ook. Die zin die loopt niet. In het Grieks is het 1 lange zin. En daar hebben ze maar in het eerste vers bij de vertaling schuin weergegeven. Dus staat er eigenlijk niet in het oorspronkelijk, maar we zetten het er maar bij. En heeft u met hem levend gemaakt? Maar dat komt eigenlijk weer uit vers 5. Nou ja, in het Grieks loopt alles daardoor, omdat Paulus alles in 1 keer wil zeggen. En dat gaat natuurlijk niet. Kent u dat? Jij? Dat je over de reddingsoperatie van God nadenkt. En dat je er iets over wil zeggen. En dat er dan zoveel dingen tegelijk in je opkomen dat het niet 1 mooie zin wordt. Nou, dat is hier. Iets van vreugde over de reddingsoperatie van God. Nou, daar gaan we over nadenken in deze dienst. We denken na over het thema, de reddingsactie van God. Ten eerste voor wie en ten tweede hoe. Dus de reddingsactie van God, voor wie en hoe. Dus allereerst voor wie. Nou, ik wil in dit eerste punt van de preek even wat stevige dingen over ons als mijnwerkers zeggen. Over u? En over jou? En over mezelf? Daar gaat niemand aan ontkomen. Het geldt voor ons allemaal. Mensen zoals we zijn worden in de Bijbel weergegeven als van die mijnwerkers die in Gods mijn aan het werk zijn gegaan. En die daarbij te horen hebben gekregen, het is een prachtmijn. Er is veel werk te doen. En het heeft wel iets weg van die mijn daar in Chili, dat is een goud- en kopermijn. Goud en koper. De Heer heeft gezegd, dat is van mij. En dan mogen jullie in werken. Maar denk er wel om. Als je dat goud vindt. En dat kopen. En je wil dat voor jezelf houden. En je gunt het niet meer aan mij. Dan explodeert de mijn. Ten dagen als je daarvan eet. Zult je de dood sterven. En dat hebben we gedaan. Tegen beter weten in dat goud en dat koper naar ons toe getrokken. En toen gebeurde dat ook. En vanaf die tijd geldt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Daar waren we voor gewaarschuwd. En dat is gebeurd. De mijn is geëxplodeerd en we zitten vast en we zitten muurvast. Als mijnwerkers van God. Ik wil het nog wat verder aanzetten. Nog wat verder aanzetten. Hoe dat hier in de tekst wordt genoemd over ons als mijnwerkers van God. Er staat... Allereerst, nou ja, die Efeziërs, u, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Ook u zat vast, ook u was dood door de overtredingen en de zonde. U hebt daarin gewandeld in het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de machten in de lucht, de duivel, zeg maar. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, de tijdgeest, zeg maar. Onder wie, nou ja, die Efeziërs geleefd hebben. Nou, die heidenen, die Efeziërs, die dus nooit van het evangelie hebben gehoord, die hebben we ook wel 700 meter onder de grond geplaatst, is het niet? Die zitten voor ons idee muurvast. Hoe krijg je nou zo iemand als in Efeze tot bekering? Hoe kan het nou dat hij met Christus mee omhoog komt uit die mijn en gered wordt? Dat lukt bijna niet. Daar wordt vandaag de dag heel veel over geschreven, heel veel over gedebatteerd, heel veel discussie over in de kerk. Hoe doe je dat nu? Evangeliseren, zendingbedrijven in eigen land. U weet het wel als u praat met een of andere onkerkelijke collega of zo. Die zitten heel erg vast. 700 meter, net als die mijnwerkers daar in Chili. Moet je even nagaan, hè? 700 meter. Liggen er keien bovenop je. 700 meter, hè? Ligt er daar rots, grond, zand bovenop je. Hoe kom je eruit? Ja, er moet een wonder gebeuren. Die heidenen. Nou ja, eigenlijk hebben we wel het idee als we dat zo lezen over die gemeente van Efeze, over hun afkomst. Dat ze daar in die grond zaten, dood in de zonde en de misdaden. Maar ze hadden het reuze naar hun zin. Ze hadden helemaal niet het gevoel dat ze vast zaten. Ze hadden daar in dat gangenstelsel, daar onder de grond, een leven opgebouwd en ze konden dat daar wel volhouden. En ze zitten daar ook zo vast dat ze niet eens weten hoe het leven boven is. En dat dat veel mooier is. En dat je veel beter met Christus mee opgewekt kunt worden en naar boven kunt gaan. Want dat is nog eens leven. En ze zitten daar in het dode, in dat gebied van het dode, ja, springlevend in de acties tegen God. En tegen zijn geboden, daarin zijn ze springlevend, maar dood als het gaat in de omgang met God. Heidenen. Maar in vers 3 gaat het zomaar over in wij. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. En in vers 5, ook toen wij dood waren. Dan zegt Paulus, oké, ik ben wel geen heiden, ik ben wel geen Efeziër, ik ben een Jood, ik heb altijd in de Bijbel gelezen, ik heb een godsdienstige opvoeding gehad, ik heb theologie gestudeerd, maar wij zaten vast. Dus het gaat niet alleen maar over mijnwerkers die Efeziërs heten, maar ook over mijnwerkers die je kerkmensen kan noemen. En die, hoe ver schat u in dat u vastzit? Denk jij misschien dat je 350 meter te graven hebt? Voordat je bij het leven bent. Niet zoals die heiden. Maar, nou ja, er is nog wel best wat te doen, ook voor een kerkmens, maar misschien wel heel dicht bij de oppervlakte. Nou, zo doet Paulus het niet. Paulus zegt wij. En hij gaat zomaar over op die diepte van dood door de overtredingen en de zonde. En dan zegt hij, dat geldt voor de heidenen evenzeer als voor mij. Ik ben niet ziek, maar ik ben ook even zo dood geweest. Al lezend in de Bijbel, al studerend, al theologie studerend, ben ik gewoon dood geweest, net als jullie. Ik zat dus even diep. Dus u kunt wel ophouden met bikken. Jij ook. Ik kom een hele hoop mensen in het kerkelijk leven tegen. Die zijn van onderaf aan het proberen in de kerk met hun godsdienst. Om een gang te graven naar boven toe. We zullen beter bidden. We zullen meer in de Bijbel lezen. Dat wordt hoog tijd. We zullen trouwer in de kerk komen. We zullen. En zo hebben we een heel rijtje wat we allemaal gaan doen. Want we moeten bij de Heer uitzien te komen. We moeten bij het leven uitzien te komen. Dus we bikken en we hakken. Hoe ver bent u nou gekomen daarmee? Een beetje opgeschoten al. Een beetje afstand, overleg naar boven toe. Of moet je gewoon zeggen, het is mislukt. Die reddingsactie van ons. Die gaat toch elke dag mis? 'S morgens zeg je, ik zal gaan bikken vandaag. En 's avonds moet je zeggen, we zijn geen meter opgeschoten. Kijk, of je nu heiden bent of kerkmens, maar het gaat erom dat God in actie komt. En dat God een reddingsactie op touw zet. En dat je van bovenaf gered wordt. En dat je van bovenaf gehaald wordt, daar beneden opgehaald wordt. En mee opgaat, opgewekt wordt met Christus. Die reddingsoperatie. Die moet zometeen in het tweede punt aan bod gaan komen, hoe dat dan verloopt. Maar dit wil ik in het eerste punt nog even zeggen. Die mijnwerkers daar in Chili. Die raakten daar in augustus in de problemen en in oktober werden ze gered. 2 maanden, ruim 2 maanden. Ze hebben het langste van mijnwerkers onder de grond vastgezeten. Hoe lang zit jij al vast? Daar onder de grond. In de zonde en in de overtredingen. Hoe lang moet dat nog duren? Hoe lang denk je dat nog uit te houden? Of kun je nou ook zeggen met Paulus, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. En kun je ook wij zeggen. Wij, Paulus, die Efesiërs en ik. Wij zijn met Christus mee naar boven gegaan. En we zijn niet meer dood, maar in het leven. Nu, daar moeten we over na gaan denken hoe God nou een zo'n mens dood in de zonde en in de overtredingen redt. Dus dat is het tweede. Hoe? Hoe word je nou gered? Nou ja, u hebt het, en jij hebt het ook al wel begrepen, dan moet je eigenlijk met Christus mee het graf uit. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Hoe gaat het nou? Christus is opgestaan uit de dood, maar hoe kunnen wij nou als het ware met hem mee? Zodat je niet meer daar 700 meter onder de grond leeft, dood, maar dat je boven komt, levend bent. Nu, daarin staat Christus hier heel centraal. Met hem. Hij is als het ware die reddingscapsule die ze daar in Chili hadden, daar in oktober. En die ze door zo'n nauwe schacht naar beneden lieten gaan. En daar kon precies 1 man, 1 mijnwerker in staan. Ja, die schacht die was geloof ik iets van een 60 centimeter doorsnijden. Dat is niet veel hoor. Zo'n stukje. Dat pas je net door. Dan ging die reddingscapsule naar beneden, 700 meter. Die hebben ze eerst uitgeprobeerd. Of die het deed. Of die heen en weer wou. Dat is met Pasen gebeurd. Het is gelukt. De reddingscapsule is er. Het is nou. Het is een enge poort, een nauwe poort. Maar het kan. Het kan net, maar het kan. Voor u, voor jou, voor mij, het kan. Christus is op de aarde gekomen, heeft zich een weg gegraven, kostte hem het leven. Hij is naar beneden gegaan, de dood in, de kruisiging, is weer opgestaan tot het leven. En nu gaat hij op en neer. Om mensen op te halen. Dat is zijn werk sinds Pasen. Om mensen zoals u, jij en ik daar beneden onder in die mijn op te komen halen. Hoe gaat dat nou? Wat is dat nou? Dat je in hem instapt. Ja, zo staat het ook. Hè. We hebben dat ook gelezen in hoofdstuk 1 ook. En dan gaat het in vers 20 over dat die hij gewerkt heeft in Christus. In Christus. Dat spreekt wat meer aan in het kader van de beeld dan met Christus. Maar dat is hetzelfde. Met Christus is in Christus. Je moet in hem instappen. Ja. Er moet een nauwe verbinding tussen jou en die reddingscapsule gaan komen. Je kunt daar in die mijn rondlopen. Je kunt zeggen wat een reddingscapsule hebben we. En je kunt erop gaan wijzen. En je kunt zeggen moest je kijken. Je past er precies in. En dat moet je zo doen. En zo moet je je dan vastmaken. En zo lang duurt het voordat je dan boven bent. En je blijft geweldig leuk beneden leven verder. Dat is het niet. Je kunt als kerkmens heel veel over Christus vertellen. En je kunt daar in die onderste schachten blijven. En zeggen en helemaal weten hoe je gered moet worden. Maar zo is het niet. Zo kom je niet boven. Zo is het niet met hem levend gemaakt. Met hem levend gemaakt, dat wil zeggen in Christus. Dat wil zeggen dat je in hem gaat. Dat wil zeggen dat je in die Christus die leed en stierf op Golgotha, dat je erin stapt. Je er één mee maakt. Dat je zegt, Heere, kom tot u gevloden. Ik, dood in de zonde en de overtredingen. Ik kom tot u. Ja, dat is het evangelie. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. Hij staat gereed, open, om in te stappen. Om mee naar boven te gaan. Tot het leven. Dat wat je kwijt bent geraakt. Dat kun je weer terug ontvangen. Door in hem te stappen. Dat wil zeggen dat je ook met hem mee omhoog gaat. Dat is met Pasen naar hem toe gaan en zeggen, Heere, u bent opgestaan, wilt u mij nou ook meenemen? Dat is dat je naar Christus vlucht, die dus naar beneden is gegaan en die naar boven is gegaan, die gestorven is en die opgewekt is. En dan ga je nou in, dat is je neemt de toevlucht in je leven tot hem. Je kunt hem niet meer missen, je kunt niet meer buiten hem om. Begrijp je? Past dat nou, dat leven met de Heer Jezus, dat leven van jou met de Heer Jezus, past dat nou als in een reddingscapsule gestapt? Zo nou. En het deurtje dicht. Je kunt er dan ook gewoon niet meer uit. Dat wil je ook helemaal niet. Want je wil mee naar boven. Het is een goede reddingscapsule. We kijken terug op Pasen als iemand die is opgestaan en die is opgewekt, waarvan de Vader dus heeft gezegd, het is allemaal voor mij goed, in orde bevonden. Zo wordt een mens gered. Maar ik moet er nog iets bij zeggen. Want weet je. Je moet eens een reddingscapsule naar beneden sturen. 700 meter naar beneden. En dan moet je tegen mijnwerkers die daar dood zijn. Moet je zeggen, stap maar in. Hoeveel denk je dat er naar boven gaan komen? En dat is evenzo in die heidenwereld van Efesus en dat is evenzo in die godsdienstige wereld van Paulus, het Jodendom, het geval. Ze zijn niet ziek, maar ze zijn dood. Dat wil zeggen, ze kunnen niet al kruipend nog bij die lift komen, ze zijn dood. Dus er moet nog wel even wat meer gebeuren dan dat Christus naar beneden gaat en weer naar boven. En dat is nou wat in dit gedeelte wat we hebben gelezen, het geloof wordt bedoeld. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Het geloof wordt gegeven, dat wil zeggen die mensen daar beneden, die worden daar levend gemaakt, zodat ze in kunnen stappen. Ik moest toen denken aan dat wat er gebeurde toen die 33 mijnwerkers in die capsule moesten gaan stappen. Nou, eerst was er een mijndeskundige mee naar beneden gegaan en een arts. Die waren beneden uitgestapt, 700 meter diep in de grond uitgestapt. En die hebben die mijnwerkers die daar zwak waren, die hebben ze misschien wel meegenomen naar die lift toe. Die hebben ze geleerd hoe ze dat kwartier in die lift konden staan of hangen. Of ze hebben dat geregeld voor ze. Zo komt de Heer niet alleen. Het is een gave van God, het geloof. Dat wil zeggen, hij geeft de Heilige Geest en die stuurt hij mee met die reddingscapsule Jezus Christus. En hij stuurt die Heilige Geest 700 meter de diepte in. En die gaat nou geloof uitdelen. Zodat mensen daar levend worden, zo gezond worden, dat ze in kunnen stappen en dat ze zien dat ze daarin moeten stappen. Want wij leven daar onder de grond best wel fijn. We vinden dat daar echt wel aardig. En we hebben niet door dat het boven de grond veel mooier is. En daarom is de Heilige Geest er om dat soort dood bij ons weg te nemen. Is de Heilige Geest gekomen om ons te zeggen, moet je eens kijken wat een reddingscapsule. Weet je waar die naartoe gaat? En dat noemt de Bijbel nou dat de Heilige Geest Christus die is neergedaald en opgewekt, dat die wordt verheerlijkt. En dan zien mensen, mijnwerkers daar beneden, ik moet ook instappen. En dan stappen ze in, daar in die reddingscapsule, en worden ze gered. Dat is mooi als je dat herkennen kunt in je leven. Die twee zaken, Christus in zijn neerdalen, in zijn opgaan, maar ook de Heilige Geest die daarbij komt en jou op die Christus gaat wijzen. En je leert instappen en dat het deurtje ook werkelijk dicht is gegaan. En dat je met hem mee op bent gewekt, opgestaan tot het leven. Nou ja, dat is nou echt leven. Dat beneden, dat noemt de Bijbel dood. En dat van boven, dat noemt de Bijbel leven. Dat is pas echt leven. Ja, misschien draai jij dat net andersom. Maar de Bijbel zegt het zo. En de Bijbel weet waar ze het over heeft. Jij weet niet hoe het meer boven de grond is. Maar als je dan leert hoe het boven de grond is, hoe mooi dat is, dat leven met God, met Christus opgestaan zijn tot het leven met God, dan krijgt het leven hier veel meer dan het nu dan voor je heeft als je dood bent in de misdaden en de zonde. Nou, de reddingsactie in Chili die is geslaagd. Die liep boven verwachting goed. Veel eerder dan gedacht kwamen die 33 mijnwerkers naar boven toe. Ze werden gered. Van de dood. Ja. Weet wel dat als je daar zo leeft, daar beneden in die dood, dan en je blijft daar, dan vraagt die dood om die andere dood. En dat is een verschrikking. Maar waarom? Waarom zou het zo ver komen in je leven, nu die reddingsactie van God goed verloopt? Nog steeds. Nog steeds goed verloopt. Om mensen mee op te doen staan tot het leven. Je kan nog steeds mee. Er is nog steeds redding mogelijk. Is dat niet mooi? Is dat niet een zegen? En wat geweldig als je daarop terug kan kijken dat de Heere je gered heeft. En je kunt zeggen, wij zijn ook mee opgestaan tot het leven. We gaan eindigen. Het is daar in Chili een heel gedoe geworden. Ja, die overheid en die mijnwerkers die kwamen na die reddingsoperatie geweldig tegenover elkaar te staan. Die mijnwerkers die hadden zo lang onder de grond gezeten. Die waren voor een heel groot deel niet meer in staat om te werken. Psychische klachten. Dus ze kregen een uitkering. En de anderen die nog wel in staat waren om te werken en wel weer zo'n mijn in wilden, die kregen van de baas te horen dat de mijn failliet was gegaan. Die konden niet meer werken, omdat er geen werk meer was. Die kregen ook een uitkering. En ja, dan worden ze gevraagd in Spanje en in Engeland. Evenement zus, evenement zo, als die mijnwerkers uit Chili nou eens bij ons zouden zijn, wat zou dat een publiektrekker zijn? De mijnwerkers uit Chili komen. Ze reisden de hele wereld door. En de overheid? Die zegt, hoe kan dat nou? Mensen met een uitkering en ze vliegen overal naartoe. En de hele wereld vergaapt zich aan hen. Laat ze hier wat doen. Als ze naar Engeland kunnen en als ze naar Spanje kunnen, dan kunnen ze hier in Chili ook wel van betekenis zijn. Geven we ze nou nog een uitkering of niet? Weet je? Zo kan dat ook gebeuren in het geestelijk leven. Dan ben je mee opgewekt met Christus. Is van bovenaf redding gekomen. En dan denk jij heel wat te zijn. Met je geestelijk leven. En je vertelt hier is wat je beleefd hebt. En je vertelt daar is wat je beleefd hebt. Uit genade zalig geworden. Dat zijn wij eigenlijk dan vergeten. Wij staan in het middelpunt. Uit genade bent u zalig geworden. Ja, deze zin, dat is één zin waarin altijd weer gewezen wordt op de overheid die redde. Niet op de mijnwerker. Die komt erin naar voren. Maar waarom Paulus hier zo aan het hakkelen is gegaan, waarom hij alles in één zin wil zeggen, waardoor er veel te veel in die ene zin is terechtgekomen, en waardoor het tussen streepjes staat en tussen komma's staat, dat is niet omdat hij geweldig enthousiast is over die heidenen daar in Efeze die tot bekering zijn gekomen. En dat is niet omdat hij zich geweldig op de borst klopt, dat hij als fariseer toch tot bekering is gekomen. Met Christus mee is opgewekt. Nee, het gaat om God, het gaat om de overheid. Hij heeft gered en daarom is hij er vervuld van. Als we mee zijn opgewekt met Christus, met hem levend geworden, dan is het soli deo gloria. Alleen God de eer. Amen.